Goedemorgen allemaal. Het thema van vandaag is de goede herder. En daar ga ik het vandaag ook over hebben. En ik ga niet alleen over de goede herder hebben, maar ook over zijn schapen. En dat zijn wij. Ik ga niet het hele thema behandelen, want het duurt veel te lang. Ik heb er één klein stukje uitgehaald. En daar zou ik graag wat met jullie over willen hebben. Ik wil eerst even heel kort een gebed uitspreken. Heere God, Vader in hemel, dank u hier voor deze dag, voor deze tijd dat we zo met elkaar mogen zijn en dat we ook deze livestream zo kunnen maken. Ik wil u bidden, Heer, wilt u deze ook zo zegenen, deze livestream en ook deze woorden die nu gesproken worden, Heer. Wilt u onze harten openen voor uw woord, dat we het mogen ontvangen, Heer, in ons hart en dat het een zaadje mag zijn, Heer, het mag gaan groeien en dat het ons mag helpen en ook mag leiden, Heer, in deze dagen en in deze week. In de naam van Jezus. Amen. Kijk of de PowerPoint het doet. Die komt zo wel. De goede herder, dat is natuurlijk een vraag. Als ik dat lees, we hebben net al iets gehoord van Casper daarover ook, dan komen mij altijd wat vragen op van... De goede herder, wat is dat nou? En als ik daarnaar kijk, wat is nou goed? Want een herder weten we wel, die leidt zijn schapen. En daar kunnen we wel, hebben we wel een beeld van en daar kunnen we ook wel wat mee. Maar goed, wat is nou goed? En het eerste wat ik dan doe, is dat pak ik het woordenboek er even bij. En dan ga ik eens even kijken welke definities daar nu van zijn. De eerste die je dan vindt, is eigenlijk goed tegen kwaad. Dat is wat de wereld ook kent. We kennen goed en als je daar iets tegenover moet stellen, is het kwaad. Maar dan weten we nog niet precies wat het eigenlijk inhoudt. De volgende is dat het ook wordt gebruikt als aanduiding. In deze geval, de jongen is goed ziek. Maar ja, is goed dan wel echt goed? Dat is niet echt een goede uitdrukking volgens mij. Dan hebben we nog een andere. Dat is het stoffelijke. Dan heb je het over materiaal. Bijvoorbeeld, ik heb een fiets. Dat kun je goed noemen. En dan hebben we nog een hele lastige, een juridische, die wordt ook goed in gebruikt. En daar is het eigenlijk een beetje hetzelfde als materiaal. Maar er zijn tastbare of niet tastbare objecten zijn dat. Maar ik dacht, ja, dit zijn geen goede definitie eigenlijk van de goede herder. Want het heeft helemaal niks mee te maken. Wat is dan wel een goede definitie? Dan denk ik dat deze dat is. Wat is goed? Dat is juist. Wat is juist? Juist is zoals het behoort. Of zoals het wordt verwacht. Ik denk dat dat een goede definitie is van de goede herder. De goede herder leidt ons en hij doet de juiste dingen voor ons. Hij weet wat goed voor ons is. Hij leidt ons en hij beschermt ons. En hij doet wat wordt verwacht van een goede herder. Dan is de vraag, van wat mogen wij verwachten van die goede herder? Nou, dat hij ons leidt, we hebben het net over gehad. En dat hij ons beschermt en ons voorziet van waarin wij nodig zijn. De goede herder, Jezus is de goede herder, dat kennen we, hebben we net over gehad, hè? Dat staat in Johannes 10. Maar we kennen nog een andere goede herder, dat is namelijk God. Niet alleen Jezus wordt herder genoemd in de Bijbel en noemt zichzelf ook zo, maar God is ook een herder in de Bijbel. En kennen we nog andere? Nou, ik heb er even drie opgezocht. Wie was de eerste herder in de Bijbel, weten we dat? Dat was Abel. Ja, Abel wordt de eerste herder genoemd in de Bijbel, want hij hield het vee. Een andere, ook wel heel bekende herder, die begon eerst als prins, dat is Mozes. Dat is Mozes. Mozes is ook een herder geweest, na 40 jaar in Egypte aan het hof te hebben gewoond. Dan moest hij vluchten, omdat hij wat uit had gehaald. En dan ging hij de woestijn in en dan werd hij herder. Heeft hij belangrijke lessen geleerd om het volk Israël later te kunnen leiden door de woestijn en de juiste dingen voor hem te kunnen doen. En de andere herder die we kennen is later ook koning geworden. Dat was David. David was ook herder. En heeft ook in zijn tijd belangrijke lessen geleerd als herder om later het volk Israël te kunnen leiden. Nou, zoals ik zei, God wordt ook een herder genoemd in de Bijbel. En de belangrijkste psalm kennen we daarvan, is psalm 23. Is natuurlijk, de Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Die David geschreven heeft en hij had het over God. Want Jezus kende die nog niet, maar God noemde die zijn herder. Nou, de eerste keer dat God herder wordt genoemd in de Bijbel is in Genesis. In Genesis 48 staat dat, waarin Jacob, of Israël heette die toen eigenlijk al, zegenen daar de zonen van Jozef in het hoofdstuk. En op het punt waar hij Jozef ging zegenen, zei hij: de God voor wiens aangezicht mijn vaderen, Abraham en Isaac, gewandeld hebben, de God die mij als herder heeft geleid, mijn leven lang tot op deze dag. Dus daar wordt God ook al genoemd als herder. En er zijn nog meerdere teksten in de Bijbel waar je dat ook wel kan vinden. Dan van Jezus weten we: ik ben de goede herder, hebben we het net over gehad. Ja, dan gaat het over Johannes 10, vers 11, waar staat: ik ben de goede herder. En het komt nog een keer weer terug, helemaal aan het eind, in het laatste boek van de Bijbel. In Openbaringen staat dat. Openbaringen 7, vers 17. Daar staat: want het lam, Jezus, dat in het midden van de troon is, zal hem wijden en zal hem geleiden naar de levende bronnen. Dus dat zijn de verschillende vormen van de goede herder, van een herder, van Jezus en van God, die we daarin kennen. Nou, dan is de vraag, de volgende: wat wil God eigenlijk van ons? Als God en als Jezus onze herder is, wat verwacht God dan van zijn schapen? Wat wil hij van ons? Nou, eigenlijk is het heel makkelijk, en dat zal ik even laten zien. Wij moeten eigenlijk zijn zoals God is. En dan moeten we niet zijn zoals God is, maar we moeten doen zoals hij is, zoals hij heeft voorgedaan. Dus we moeten niet zoals de Satan geprobeerd heeft ons gelijk te maken met God en nog daaroverheen te gaan, want dan gaat het weer mis. Maar we moeten wel zijn zoals God is. En als wij zijn zoals God is, moeten we ook weten wat het dan inhoudt. Wat is God dan? En dan moeten we eigenlijk een aantal kenmerken van hem bekijken. En een van die kenmerken, hebben we net al gehoord, dat is goed. God is goed. God is ook de goede herder. Maar er zijn er meer. God is almachtig. Hij weet alles. Hij kent alles. God is alwetend. Hè? God almachtig is natuurlijk dat hij alles kan. Alwetend is dat hij alles weet. Van het verleden, van het heden, maar ook van de toekomst weet hij het allemaal al. God is liefde, kennen we. Dat is ook een hele belangrijke. Alomtegenwoordig. Dus God is overal. In alles wat je doet, overal waar je gaat, is God aanwezig. Is God ook in jouw leven aanwezig. God is geduldig. Nou, daar kunnen we denk ik heel veel van leren. Volgens mij moet je als herder, heb ik van Casper wel eens begrepen, ook best wel geduldig zijn. Dus dat klopt ook wel. Maar het belangrijkste kenmerk van God is denk ik dat God heilig is. God is heilig. En vanuit zijn heiligheid doet God ook alles. Dat is de maatstaf van God, van waar hij alles aan meet. Zijn grootste kenmerk. En dat is ook wat God van ons verwacht. In Leviticus staat dat ook. Leviticus 20 vers 7 staat: heilig uzelf en wees heilig, want ik ben de Heere uw God. Dat zegt hij tegen het volk Israël. En ook in Leviticus 11 en 19 wordt dat nog een keer herhaald. En we zien dat ook ergens in de Bijbel verder nog staan in Jesaja, Jesaja 6. Hè, om de troon van God. Er staat dat de engelen rondom de troon en de andere engelenwezens die daar rondom hem zijn, die riepen. De een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Van heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Dus God verwacht, God is heilig. En 1 Petrus wordt het ook nog weer herhaald, want er staat geschreven: wees heilig, want ik ben heilig. Dus als schapen moeten wij ook heilig zijn voor God. Dat is wat hij van ons verwacht. Dat betekent heilig. Heilig wordt vaak bedoeld als tegenovergestelde van gewoon. Heilig is het tegenovergestelde van wereld, als je het zo mag noemen. God zegt ook in de Bijbel dat wij ook niet aan deze wereld gelijk moeten worden. Dus wij moeten anders zijn dan deze wereld. We moeten zijn zoals God. Nou, waar begint dat mee? Dat begint met ons eigen beeld die wij van onszelf hebben. En ook het beeld dat God van ons heeft. Want God zegt in Genesis dat hij ons naar zijn beeld geschapen heeft. Dus we mogen zijn zoals God, we mogen uitstralen zoals God is. En God, als hij dat gedaan heeft en heeft alles geschapen en ook de mens geschapen, dan zegt God dat dat tof was. Goed. Eigenlijk zegt hij dat het zeer goed was wat hij geschapen had en dat het heel goed ook eruit zag. Dus we mogen weten dat wij goed zijn. Misschien doen we niet goed, maar we zijn wel goed. En God kijkt ook zo naar ons. Dat is ook heel belangrijk om te weten. En ook om te onthouden, denk ik. Ik heb daar eens een soort schemaatje van gemaakt. heb ik eigenlijk niet zelf gemaakt, maar dat heb ik van iemand gezien. Dat heb ik overgenomen. En dat wil ik eens graag met jullie ook doornemen om te laten zien hoe dat werkt. En dat begint met... Goed. God is goed, wij zijn goed. Maar we hebben net al de definities gehad. Tegenover goed staat kwaad. Dat zijn de definities, dat zijn de kenmerken waar de wereld mee leeft. Of je bent goed, of je bent kwaad. Iemand is goed, of iemand is kwaad. Je hebt er nog wat ertussenin, maar ja, dat weet ook niet goed wat we mee aan moeten. Maar God heeft dus een ander kenmerk, die daar niet als derde bij staat, maar daar bovenop staat. En waar we net over gehad hebben, God is heilig. Dat is wat hij van ons verwacht. Maar wat is nou heilig? Heilig is dat gewijd, of goddelijk kun je dat noemen. Nou, tegenover heilig staat niet alleen goed, maar staat eigenlijk ook, waar we net over gehad hebben, staat gewoon. Wordt ook wel werelds genoemd. Of seculier. Gewoon is niet slecht. Gewoon is ook goed. Dat is geen probleem. En het kan ook gewoon schoon en kan ook gewoon rein zijn. Dus dat maakt niet zoveel uit. Dat is gewoon wat tegenover staat. Nou, tegenover gewoon of schoon, dan komen we terug bij onrein. Dat is niet goed. Dat moeten we niet doen. Een onrein is zondig of slecht. Dat zijn de tegenovergestelde van elkaar. Nou, in het proces daarin, wat we kunnen doen, als we naar beneden gaan, als iets heilig is, maar we gaan het gewoon maken, dat kan de mens doen, dan gaan we het ontheiligen en dan wordt het gewoon. Als we dan nog verder gaan, iets dat gewoon of schoon is of rein, als we daar naar beneden gaan, dan gaan we het vervuilen en dan wordt het onrein en dan wordt het zondig. Maar we kunnen ook terug. We kunnen iets dat onrein is, kunnen we ook weer schoonmaken. En dan doen we het reinigen. Dan maak je het schoon. Dan wordt het weer gewoon, wordt het rein. Kunnen we ons leven rein maken. Als we daarna nog een stap verder willen maken naar God, de stap omhoog, dan moeten we wijden. Ja, alle tempelgerei dat gemaakt werd, werd ook gewijd. Werd ook schoongemaakt. En als het schoongemaakt werd, werd het gewijd door het bloed van het lam, voordat ze het ook mochten gebruiken. Nou, een voorbeeld van dit proces, wat we zien, is bijvoorbeeld Belshazzar uit Daniel 5. Belshazzar die gaf een groot feest en was koning van Babel naar zijn vader Nebukadnezar. Hij gaf een groot feest en met heel veel machtigen waren daar, vrouwen en bijenvrouwen. En ze dronken flink wijn en ze waren goed aan de feesten. En nadat ze dronken waren, liet ze de tempel of de voorwerpen uit de tempel komen die werden gebruikt. De schaal en de bekers. En die had Nebukadnezar al meegenomen uit de tempel. Dus iets wat heilig was, werd meegenomen uit de tempel door onreine mensen, zoals het eigenlijk wel wordt genoemd, door de heidenen, waardoor het al ontheiligd werd. Maar toen werd het gewoon. Toen waren de bekers eigenlijk gewoon, werd daar niks mee gedaan en was het niet meer heilig. Maar Belshazzar en de mensen gingen nog een stap verder. Ze haalden deze bekers uit de opslag die ze hadden, gingen daaruit drinken, gingen daarmee feest vieren en ze prezen daarmee hun goden van goud, zilver, koper, en hout en steen. Dus zij gingen andere voorwerpen vereren boven God. Nou, dat is niet goed voor hem afgelopen. In diezelfde nacht nog heeft Daniel gekomen, want er kwam een hand, hè, die tekende die woorden op de wand. En dat was ook het einde, werd daarin aangekondigd. En in diezelfde nacht is dat ook nog gebeurd. Nou, hoe kunnen we dat nou noemen? Het proces naar beneden. Het proces van beneden dat kunnen we ook noemen zonde. En hij eindigt in dood. We kunnen ook weer terug. Vanuit onrein en vanuit dood kunnen we ook omhoog. Maar daar is iets voor nodig, een offer. En dat offer brengt uiteindelijk leven. Dat is het proces omhoog. Hoe kunnen we nou bij God komen? Hoe kunnen we nou in zijn kudde komen? Nou, daar hebben we hem nodig. Dan gaan we ons bekeren. Staat hier bekering. Een bekering heeft dus nodig dat wij van ons onreine staat, van ons kwaad en zondige staat, moet er een offer gebracht worden. En dat offer is Jezus. En dan worden wij gereinigd. En we kunnen deze reiniging nog verder laten zien aan de mensen om ons heen en aan de gewesten door ons ook te laten dopen. Want dan reinigen we ons ook mee. En daarom worden we weer gewoon eigenlijk. En dan kunnen we bij God komen. Maar nu, Als we dat ons bekeerd hebben en ons leven aan Jezus en aan God hebben gegeven, is de volgende stap die er nog is, is het wijden. Wij moeten onszelf wijden, elke dag moeten wij ons leven wijden aan God, aan Hem. En de keuzes maken die we doen, moeten zo zijn dat wij ons heilig gaan dragen en heilig zijn voor God. Want we moeten namelijk weten dat God geen zonde vergeeft. God vergeeft wel de zondaar, maar niet zonde. Want zonde kan alleen maar worden weggehaald door een offer. Het straf en het oordeel dat op zonde is, moet worden volvoerd. En dat heeft Jezus gedaan. Dus daar kunnen we ons aan vasthouden en mogen ook mee verder gaan, dat dat ook van belang voor ons is. Nou, wat houdt het dan in? Als we weten nu dat God vraagt om heilig te zijn, om heilig voor hem te wezen, hoe zit het dan met ons werk? Moeten we dan allemaal ontslag nemen en moeten we allemaal een evangelist worden of misschien oudste of iets anders in die zaak? Denk ik niet. Nee, want we kunnen ons werk namelijk in alle drie verschillende secties volvoeren. We kunnen onrein werk doen. Ik denk niet dat dat goed is dat de christen dat doet. En we kunnen daar misschien zelf de beroepen wel bij benekenen, maar ik denk dat we daarmee moeten stoppen. Maar we kunnen wel gewoon werk doen. En dat is niet erg. Misschien ben je taxichauffeur of iets anders, maakt niet uit. Maar tijdens je werk en het werk wat je doet, kun je je werk wel aan God wijden. En daarmee maak je het heilig. Dus we kunnen een heilige taxichauffeur hebben die rondrijdt in zijn auto en zijn werk doet en naar God wijdt. En dan hebben we misschien een evangelist waarvan we denken, oh, die is heilig en die doet alles voor God en die is dag en nacht in dienst voor God. Nee, we zijn allemaal in dienst van God, dag en nacht. Er is geen werk dat je doet dat niet is in dienst van God. Tenminste, als je het maar wijdt, doe je het aan God. Dus je kunt inderdaad een heilige taxichauffeur hebben, maar we kunnen ook een evangelist hebben die gewoon werk doet. Dus dat maakt niet zoveel uit. Het gaat om wat je zelf daarmee doet. En wat je daar zelf mee, hoe je daarmee bepaalt. Een ander ding is ons geld. Wat doen we maar daarmee? Die kunnen we in diezelfde categorie doen. Besteden we dat onrein aan verkeerde dingen? Of besteden we dat aan gewone dingen? Onze dagelijkse boodschappen en het eten en drinken wat we misschien nodig hebben. Maar we kunnen ook een gedeelte van ons geld heiligen. En geven aan hen die dat nodig hebben. Nou, en hiermee kun je eigenlijk alles invullen wat je nog meer doet. Het internet, je mobiele telefoon, nou noem maar op, alles wat je bedenkt kun je langs deze laat leggen. En kun je kijken van wat doe ik ermee en hoe heilig ik het ook en help ik daarmee ook God en mezelf om heilig te leven. In de verschillende stadia's die er zijn, kunnen we nog even naar kijken. Dan het volgende, we gaan zo meteen. Ik dacht dat is wel goed om op aan te sluiten. Zometeen gaan we het avondmaal vieren. We noemen dat het heilige avondmaal. Dus het is geheiligd, het is een maal dat God dat geheiligd is en dat God is gewijd. We gaan dan vieren dat Jezus voor onze zonde aan het kruis is gestorven als offer. En daarmee een straf heeft gedragen en heeft vervoerd tot in de dood en weer is opgestaan. En we lezen vaak, hier zo, en ook uit andere dingen, uit 1 Korinthe 11, vers 17 tot 34. En meestal lezen we alleen de versen 23 tot 29. Want als we het verder zouden lezen, en boven de Bijbel staat het bij mij ook boven, en dat hoort er niet in, maar er heeft iemand erboven gezet, daar staat misstanden, de misstanden van het avondmaal. Dus eigenlijk gingen daar dingen die niet goed waren. Er gingen heel veel dingen niet goed in Korinthe. Het was een grote stad, een grote havenstad. Er waren heel veel verschillende mensen, werden heel veel verschillende dingen werden daar gedaan. Onreine beroepen werden daar ook uitgevoerd. En er gingen daar heel veel niet goed. De Paulus zegt dat ook, dat die Korinthe daarin ook niet eert. Hij vindt ook dat ze daar ook dingen niet goed doen. Ze doen een aantal dingen wel goed, maar ook een aantal dingen niet goed. En als we dan kijken in vers 23 tot 29 lezen we vaak, sorry. Dus waarin hij zegt dat hij het avondmaal heeft ontvangen van God en zo ook heeft doorgevoerd bij de mensen. Maar vanaf vers 27 staat, daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of deze drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. Maar ieder mens Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u vele zwakken en zieken en vele zijn ontslapen. Er ging bij de Corinthiërs veel mis. Zij hebben de dingen die gewijd waren aan God, of die gewoon waren, verontreinigd, maar gingen toch aan het avondmaal deelnemen. En dingen daar, veel dingen fout, wat leidde tot ziekte en zwakte en zelfs tot de dood. En dat is ook hoe het proces loopt. Het wil niet zeggen dat alle ziekte en zwakte en dood allemaal direct zonde is wat we doen, want we leven gewoon in een zondige wereld. Nadat de mens had gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad, is dit ook allemaal in de wereld gekomen. Maar wat doen wij nu zelf? Hoe proberen wij zelf rein te leven en heilig te leven, zodat deze dingen ons niet overkomen? Paulus zegt dus ook dat we onszelf moeten beoordelen. Want als we onszelf beoordelen, kunnen we weer gaan kijken wat rein of onrein is in ons leven, wat goed is en wat slecht is. En kunnen we onze zaken weer op orde stellen en kunnen we daarna ook weer gaan wijden aan God. Kunnen we onze verkeerde en zondige dingen opruimen, kunnen we ons reinigen, kunnen we vergeving vragen voor onze zonden. En daarna, als we gereinigd zijn, kunnen we de stappen nemen en kunnen we ons leven verder wijden aan God. En heilig zijn en ook op die manier deelnemen aan dit avondmaal. Dat was het voor vandaag. Amen.